en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Psalm 35 vers 1, twist. Met mijn twist is hemel, Heer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies rond als zijn schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar: ik ben uw heil alleen. Het is het eerste vers van Psalm 35. Gemeente, luisteren samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het Johannes-evangelie, het 14e hoofdstuk. Johannes 14 en dan beginnen bij het 8e vers tot het einde. Johannes 14 en dan beginnen bij het 8e vers tot het einde van het hoofdstuk.
Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons den Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons den Vader? Gelooft gij niet dat ik in den Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen tot den Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik den Vader lief heb en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is opnieuw weer dat we uw aangezicht mogen zoeken in het gebed. En bewaar ons voor sleur, Heren, want wanneer zaken regelmatig terugkeren, dan is het gevaar van sleur zo ontzettend groot. En dat gevaar, dat is er ook zo wanneer we naar uw huis gaan. En als we ons neerzetten in uw huis, onder dat evangelie van zaligheid. Als we ons bevinden als in de werkplaats van de Heilige Geest. O, wil onze harten toch vervullen met heilige eerbied. En met heilige vrezen. Maar ook in de toenadering tot u. Als zelfs de heilige engelen hun aangezichten bedekken voor hem die op de troon zit. Die nooit zonde hebben gedaan. En wij die enkel zonde zijn. O geest der genade en geest der gebeden, wil ons dan zelf maar voorzeggen. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar nu is die geest er, die omspreekt en die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. En u hebt u ons vanmorgen opnieuw nog weer het grote voorrecht geschonken, dat wij elkaar weer mogen ontmoeten binnen de wanden van uw bedehuis, om nog een keer bepaald te worden bij dat gezegend, bij die gezegende uitstorting van de Heilige Geest. En ach Heren, nu is het gisteren Pinksteren geweest. En ook vanmorgen mogen we nog een ogenblik in uw huis verkeren. En dan weet u hoe we gekomen zijn naar deze plaats des gebeds. U weet het of het uit gewoonte was. En het is een goede gewoonte om te gaan, maar bewaar ons ervoor dat het alleen maar gewoonte zou zijn. Maar wat zou het een wonder zijn als het in ons hart mocht leven, wat we zojuist samen gezongen hebben, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Want Pinksteren is toch immers oogstfeest. En nu kan het zijn dat er vanmorgen in onze midden zijn die wel van die oogst gehoord hebben, maar zelf niet geoogst hebben. Wier ziel uitgegaan is in het verleden, in de achterliggende tijd, naar uw komst, omdat uw komst alleen ons heil volmaken kan. Maar die vanmorgen in de kerk zitten en moeten zeggen, ach, de boodschap, die is toch ten diepste aan me voorbij ik gegaan. Ik mis toch die wezenlijke vrucht en die wezenlijke troost van Pinksteren. Misschien zijn er van die ongetroosten vanmorgen, van die door onweder voortgedrevenen. Misschien zijn er van die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken die uitgezien hebben naar Pinksteren, maar die moeten zeggen, het Pinksterfeest is al bijna weer voorbij. En wat heeft het nu opgeleverd? Ach, Heren, onder het Oude Testament was het Pinksterfeest een oogstfeest. Dan was de oogst er gekomen. En dan mocht er van de oogst aan u worden geschonken, de twee broden die voor uw aangezicht werden gebracht. Maar u had ook bepaald in uw woord dat de akkers niet totaal afgeoogst mochten worden. Daar moest nog blijven staan. En dat was voor de ellendige. En dat was voor de weduwe. Dat was voor de wees. Ach, wij smeken van u, Heren. Als ze vanmorgen gekomen zijn. Van die ongetroosten. Die zichzelf als wezen leren kennen die u kwijt zijn. en die u ten diepste niet meer kunnen missen, wil gij ze dan brengen op die akker van die meerdere Boas? Want u had het bevolen dat er nog moest blijven staan, opdat er aren gelezen konden worden door de zulke, opdat er dan toch voedsel zou zijn. En opdat ze dan toch verblijd werden met uw daden. En heren, nu zijn we vanmorgen als in een nalezing in uw huis. En u smeken wij van u, laat de nalezing heerlijker dan mogen zijn dan de oogst. Opdat de zulke verwaardigd mogen worden, al komen ze dan achteraan. Maar opdat het dan ervaren mag worden dat gij van hen af weet en dat gij hun noden kent. En dat gij ze wilt troosten meer en beter dan dat een moeder troosten kan. En zo smeken wij van u of we dan vanmorgen, heren, nog een zegen zou mogen vallen voor de zulke die gisteren er niet bij konden komen. O, wij smeken van u later vanmorgen dan nog van die regen des geestes vallen op die akkers. Die akkers die zo leeg kunnen zijn, die zo verdroogd kunnen zijn, die van zichzelf moeten getuigen dat ze geen vruchten meer kunnen voortbrengen en dat ze geen vruchten kunnen zien. Maar nu zijt gij die grote landman en u hebt het toch beloofd. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. O, laat er dan vanmorgen dorstigen in uw huis mogen zijn, opdat dat water des geestes hun zielen verkwikken zal. Laat er dan, heren, ongetroosten in uw huis mogen zijn, die alleen door u getroost kunnen worden, opdat de nalezing beter en heerlijker zou zijn dan de oogst. En zou u dan zo vanmorgen nog uw wandelingen willen maken in het midden van ons? Gij zijt toch die Heere des oogstes. Gij zijt toch de koning van uw kerk. O, gij hebt het toch beloofd aan die ellendigen en die nooddruftigen, aan die ongetroosten. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. U hebt het toch beloofd, ik zal dat stenen hart wegnemen. En ik zal u een vlezen hart schenken. En daarom, o drieënige verbonds Jehovah, zou u vanmorgen dan nog uw wandelingen heerlijk willen maken. Gij hebt u gisteren niet onbetuigd gelaten. We mogen het in stille verwondering u zeggen. O, gij zijt die God die het zo waard is om gediend en om gevreesd te worden. Maar nu staan we er opnieuw nog weer voor. En nu hebben we al zo menigmaal de kansel beklommen in deze achterliggende dagen. Maar ach, Heere, help ons ook ditmaal nog. En wil uw vleugelen over ons uitbreiden. En geef ons de krachten naar het lichaam. Maar geef ons bovenal het heilige zielsvermaak in u, o gezegende Christus, die toch de Zoon en die met de Vader en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Heere, wil u dan vanmorgen nog alles wegnemen, wat de loop van uw woord zou kunnen tegenhouden? O, gij zijt het toch die het zelf beloofd hebt. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. Maak het nog Pinksteren, heren. Verheug uw Sion. Verblijd ze die naar u zoeken telkens stond. En doe ze het zeggen, de grote God, zij eeuwig lof en eer schoon ik arm ben. En ellendig denkt God aan mij bestendig. Heren, we mogen de zieken aan u bevelen. Wil u ons samen gedenken, gedenk ook haar die ook vanmorgen in onze midden mag zijn. O, wil ook haar nog weer verder oprichten en geven wat ook zij zo onmisbaar nodig heeft voor het lichaam maar ook bovenal voor de ziel. En wil u ons samen dan nog zo verblijden met uw grote daden en met uw inkomsten. Heere, gij zijt de Heere des oogstes en gij hebt het beloofd dat gij voor de oogst zorgen zult. Gij zijt die grote landman. O, wil gij dan vrucht voor zelf maar voor de vruchten zorgen en wil gij de akkers van ons hart toebereiden, opdat de vruchten gevonden mogen worden, niet uit ons, maar vruchten die bij u vandaan komen. En wil ons dan zo samen, Heere, nog een mond zijn om te spreken, wil onze harten aanroeren, opdat we goed van u de dierbare koning mogen spreken, en dat we ook vanmorgen nog verwaardigd werden om als ambassadeur van u, o dierbare koning, een goed gerucht van u te mogen voortbrengen. Wij smeken het van u, neem alles weg wat de loop van uw woord kan tegenhouden. Satan is actief, want waar u bent, daar is Satan ook. En die zal altijd trachten om uw werk te verstoren en te verbreken. Maar scheld is Satan dat hij van ons vliede. En geef ons samen nog een uurtje van rust in uw bedehuis. Wij smeken het van u. Alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 145 en daarvan het derde en het zesde vers. Psalm 145 vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed. Van uw gunst die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. En ook wat er volgt in het zesde vers, de Heer is recht. In al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Het noemde nu het derde en het zesde vers van Psalm 145. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u met uw gaven. Liefden, wat een bijzonder woord heeft de apostel Paulus aan de gelovigen van Korinthe mogen schrijven. Weet gij lieden niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Die gelovigen mag geschreven worden dat zij Gods tempelen zijn. En dat de geest Gods in hen woont. Wie zal dat verstaan? Zij die van huis uit van nature kinderen des torens waren. Vijanden van het kruis van Christus. Verlorenen in zonde en schuld. Dat hen die genade geschonken wordt, weet gij niet. Dat die harten ingewilligd zijn door de bediening van de Heilige Geest. Gods tempel. Dat is niet gemeente omdat er iets in die gelovigen aanwezig was. Dat is niet vanwege kwaliteit of verdiensten dat er bij hen gevonden werd. Maar dan is er maar één antwoord. Dan is dat vanwege dat eeuwig welbehagen Gods. Dat God nou van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad. Over een volk verloren. In zonde en in schuld. En dat daartoe Christus is afgedaald. En dat hij een weg heeft gebaand waar geen weg meer was. Opdat een wederhorig kroost bij hem zou kunnen wonen. Maar dan is ook die grote toepasser nodig. Dan is het niet alleen nodig de zending van die Zoon. Maar dan is ook nodig de zending van die Heilige Geest. Die plaats maakt. En die vervult. Die vol maakt. Ja, die het uit het mijne neemt, zegt Christus. En die het u zal verkondigen. Die Geest. Die is zo onmisbaar nodig in ons aller leven. We kunnen die geest niet missen. Want we zijn samen op reis naar die grote eeuwigheid. En hoe lang zal de reis nog duren voor u? Of voor mij? Of voor jou? O, dat is alleen de Heere bekend. Maar dan is het nodig dat het waar wordt. En dat het ware geworden is, weet gij niet. Dat gij Gods tempel zijt. En dat de geest Gods in u lieden woont. Kom gemeente, we begeren de vanmorgen. Nog een ogenblik bij stil te staan met de hulp des Heren. En dan vindt u het woord van onze tekst voor vanmorgen. In het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 14. Johannes 14, gemeente, en daarvan het 26e vers, waar dan het woord des Heren onze tekst luidt. Johannes 14, vers 26, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Tot zover. We worden opnieuw bepaald bij de gave van de Heilige Geest. We letten ten eerste op zijn naam, ten tweede op zijn zender en ten derde op zijn werk. Lees u maar in de tekst. Daar vindt u zijn naam, maar de trooster. Daar vindt u ook zijn zender, welke de Vader zenden zal in mijn naam. Daar vindt u ook zijn werk. Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Onze tekstgemeente is genomen uit de afscheidsrede van Christus, die gehouden heeft in de paaszaal in Jeruzalem, voordat hij de nacht, de laatste nacht inging van zijn lijden en van zijn dood. Daar is heel wat gebeurd. Als je dat 13e hoofdstuk leest, dan gaat het over de voetwassing 's morgens. Dan heeft de Heere Petrus en Johannes uitgezonden om het Pascha te gereed te maken. En als ze dan 's avonds gekomen zijn, dan zit hij daar met de 12 en dan vindt die voetwassing plaats. En dan lezen we ook die ontmaskering van Judas. Maar dan lezen we ook die ernstige boodschap dat Petrus zijn meester zal verraden. Maar dan vooral lezen we dat hij zijn discipelen vertelt dat er nu een scheiding gaat komen. Dat er een scheiding komt. En als ze dat horen, gemeente, dan raken ze ontroerd. O, dan is er smart en verdriet in hun hart. Dan is hun hart vervuld met droefheid, want ze hadden hun meester zo innig lief. En ze waren zo met hartelijke liefdesbanden aan hem verbonden. Denk eens in, meer dan 3 hadden ze nu met hem omgegaan. Wat hadden ze veel onderwijs van hem genoten. Wat hadden ze zijn woorden ingedronken als water. Ze hadden zijn tekenen en zijn wonderen gezien. Ze hadden gezien hoe hij leerde, niet als de schriftgeleerde, maar als de machthebbende. En wat had hij trouw voor hen gezorgd. O geliefde, als ze in de nacht alleen waren, dan dachten ze dat hij ze alleen waren. Maar dan bleek dat hij toch bij hen was. Als ze in de storm waren, dan was hij bij hen. Als de fariseeën tot hen kwamen, dan nam hij het voor hen op. Wat hadden ze een aangenaam leven met de Heere gehad. De dichter die zingt zo, en als ik wakker word, ben ik nog bij u. En zo was het nou ook in de levens van deze discipelen. Als ze 's morgens wakker werden, dan waren ze nog bij hem. En hij was bij hen. En dan was er weer een nieuwe dag, waarin ze onderwijs kregen, waarin ze zijn tekenen en wonderen mochten zien. O, de bruidegom was bij hen. Het waren dagen van vreugde. Het was die tijd waarin de bloemen werden gezien. Het was eigenlijk een beetje een zorgeloze tijd. Christus zelf heeft het gezegd: kunnen de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is? Dat is toch eigenlijk niet mogelijk? En nu zal er een andere tijd komen. O, die heerlijke lentetijd. Die zal nu, we zullen ze nu kwijtraken. Die tijd dat hij elke dag bij hen was. Dat ze met alle vragen en noden bij hen konden komen. Dat ze menigmaal, denk ik zo, met Asaf wel eens hebben ingestemd. En dan natuurlijk de onberijmde psalm. Maar wien heb ik nevens u omhoog? En wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Wat had hij ze onderwezen? Wat had hij ze geleid? Wat had hij ze getroost, gemeente? En nu gaat hij tegen en zegt, ik ga heen. Nu komt er een scheiding. En nu zijn ze bedroefd. Hun hart is met droefheid vervuld. Eigenlijk zouden ze blij moeten zijn. Eigenlijk hadden ze in aanbidding en verwondering moeten neervallen voor hem. En moeten zeggen, o Heere Jezus, wie bent u toch? Dat ge nou voor de zulke de dood in wil gaan. En dat ge nou voor de zulke een weg wil gaan banen. Omdat die gemeenschap zou worden hersteld. En opdat die schuld zou worden verzoend. En opdat het weer goed zou worden. Maar geliefden, ze hadden nog zo weinig oog voor dat priesterlijke werk. Ze hadden nog zo weinig oog voor de borg. Voor de borgtocht van de zaligmaker. Want immers, om hen het leven te geven, moest hij de dood in. En daar waren ze eigenlijk toch nog zo blind voor. Ze zijn met droefheid vervuld. Ze zitten daar ter neergeslagen bij elkaar. Als Christus hen spreekt over zijn heengaan. Maar de Heere die weet wel wie het zijn. En hoe het van binnen in hun hart ligt. En als het opmerkelijk gemeente, dan verwijt hij ze niet. Dan zegt hij niet, ach, je weet het toch waarom het nodig is. Nee, dan gaat hij ze onderwijzen. Dan gaat hij ze troosten. En dan spreekt hij ze aan en dan zegt hij, uw hart, Petrus, Johannes, Thomas, uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder tot u. En ik zal u tot mij nemen. Opdat gij zijn moogt waar ik ben. Die scheiding die is er niet definitief. Dat is niet een eeuwige scheiding. Maar dat is maar een tijdelijke scheiding. En dan is er wel een lichamelijke scheiding. Maar ten diepste is er geen scheiding. Want naar zijn godheid, genade, majesteit en geest zal die nimmer van zijn kerk wijken. O, ik ga wel heen. Maar ik zal de Vader bidden om een andere trooster. Zo staat het er, die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Een andere trooster. Ja, Christus was zo menigmaal een trooster geweest in de harten van de discipelen. O, toen hij op aarde verkeerde, toen is het zo menigmaal waar geworden, hij troost het hart dat schreien tot hem zucht. Maar nu zal hij weggaan, maar nu komt er een andere trooster. En gemeente, dan wordt hier door de Heer Jezus een woord gebruikt dat een zeer diepe lading heeft. Dat is een woord van diepe inhoud. Dat is het woord parakletos. En ik zeg u dit woord omdat het hier vertaald wordt met trooster. Eigenlijk betekent het heel letterlijk de erbij geroepene. Degene die hulp verschaft in nood. Dat is degene die in een rechtszaak een advocaat heet. Dat is dat woord wat de Heere hier gebruikt. En datzelfde woord wat Christus hier gebruikt, dat gebruikt ook Johannes in zijn algemene zendbrief. Als die schrijft, en kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Namelijk Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. Daar wordt datzelfde woord gebruikt. Daar wordt het niet vertaald met trooster, maar daar wordt het vertaald met voorspraak. Pleitbezorger eigenlijk. Hemeladvocaat. O geliefde, daar is een hemeladvocaat in de hemel. Christus, die is de hemeladvocaat voor zijn kerk. Maar daar is ook een pleitbezorger in het hart van Christus' gemeente. Daar is een voorbidder in de hemel. En daar is een voorbidder in het hart. Daar is een die voorspreekt in de hemel. En er is er ook eentje die voorspreekt in het hart van al de zijnen. Die het voorzegt, opdat zij het mogen nazeggen. Die voorbidt, opdat zij mogen nabidden. En dan wordt ditzelfde woord nog een keer gebruikt in de Hebreeënbrief. En daar wordt het als een werkwoord gebruikt. En daar wordt het vertaald met het woord opwekken, vermanen. En zo, gemeente, is het een zeer diep geladen woord wat Christus hier gebruikt. Het betekent dus opwekker. Het betekent dus advocaat. Het betekent voorspreker. En het betekent ook trooster. En wat zit daar een wonderlijke eenheid in, als u nou eens even met mij meeluistert en meedenkt. Hij, die Heilige Geest, die Parakletos, dat is degene die opwekt. Dat is diegene die levend maakt. Dat is diegene die leven schenkt te midden van de dood. Dat is diegene die spreekt in dat dode zondaarshart. En wanneer hij gaat spreken, dan gaan doden horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. O, hij is de opwekker uit die geestelijke doodstaat. Hij is degene die plaats van die brede weg des verderfs en zet op die smalle weg des levens. Hij opent dat hart dat gesloten is. Hij opent dat hart dat vijandig is. Hij doet dat hart smelten, geliefde. Hij is de opwekker. De levendmaker. Degene die wederbaart. Daar hebt u de eerste betekenis. Maar wanneer, niet alleen dat. Maar wanneer nou zulk een zondaarshart wederom geboren wordt. Als nou zulk een dood zondaarshart tot leven komt. O dan gaat zulk een hart, of die nou 17 is of 67 of 77, dat maakt niet uit. Maar dan gaat zulk een hart behoefte krijgen aan een voorbidder. Want dan gaat zulk een hart nou zien, gemeente, dat hij nou niet op de rechte wijze bidden kan. En niet de rechte gestalte in zichzelf heeft om te bidden. O, dan krijgt zulk een wedergeborene, zulk een levend gemaakte, zulk een wier werk verheerlijkt is door die levenverwekker. O, die gaat nou behoefte krijgen aan zulk een die voorbidt, die voorzegt, maar ook die een voorspraak is, die een advocaat is aan het gerecht des hemels. En daarom wordt hij ook genoemd de geest der genade en de geest der gebeden. Want als zulk een leven verwekt gaat worden, In dat dode zondagshart. Je legde je hart toch maar naast, jongens, meisjes, jonge mensen, ouderen. Want het gaat vanmorgen over dat werk des geestes, wat hij verheerlijkt in verloren zondaarsharten. En dan is dat eerste werk van die parakletos, van die heilige geest, van die troosten zoals die hier genoemd wordt, dat hij levend maakt. En nu een levend gemaakte, die krijgt nou behoefte aan gebed. Die gaat de eenzaamheid opzoeken. Maar die gaat nou ook leren dat hij nou niet te weten bidden zoals die behoort. Zoals de discipelen toen ze Christus hoorden bidden, vroegen aan de meester: Heere, leer ons bidden. O, zo gaat zulk een hart, die gaat ook behoeftekenis van dat woord benadrukt. En daarom hebben onze vaderen, onder de verlichtende leiding van de Heilige Geest, het woord hier vertaald met trooster. Trooster. Want de zulke die nou door genade dat leven ontvangen, die gaan troost nodig krijgen. Allereerst, als we in het verband zien, dan hebben ze troost nodig en dan gaat het om deze discipelen. Want immers Christus weet welke moeilijke tijden er straks voor hen zullen aanbreken. O, hij weet het, dat er vervolgingen zullen komen. Hij weet het, dat ze gehaat zullen worden van de wereld. Hij weet het, dat ze uit synagogen geworpen zullen worden. Hij weet dat ze voor stadhouders en koningen gesteld zullen worden. Hij heeft het ze eerlijk gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Hij weet dat na zijn heengaan er een tijd zal zijn dat die kudde uit elkaar geslagen en verstrooid zal worden. Maar nu belooft hij ze dat hij het geven zal in de uren dat het nodig is. En dat hij ze door zijn geest zal bemoedigen en zal vertroosten. En dan zo vertroosten zoals hij alleen maar troosten kan. Hij zal troosten meer en beter dan dat een moeder troosten kan. Zo worden zijn discipelen vertroost. Met de boodschap, maar de Heilige Geest, die trooster heet, die voorbidder heet, die voorspreker heet, die levenverwekker heet, o, die zal u troosten. En gemeente, nou is dat woord opgenomen in de kanon van de Heilige Schrift, opdat het ook een woord van troost mag zijn voor de kerk in 1995. Wat is eigenlijk troost? En wanneer hebben we eigenlijk troost nodig? Wel, ik denk, gemeente, dat we troost nodig hebben als ons hart verwond is. En wanneer raakt ons hart verwond? En dan vooral in geestelijke betekenis, dat is als die Heilige Geest intrek gaat nemen in ons hart. O, als die levenverwekker ingang, intocht neemt in ons hart en ons hart gaat openen, dan komt er een smart. Dan komt er een innerlijke smart en droefheid. Waarom? Omdat we dan gaan zien. Dan worden we levend. En een levende die kan horen en die kan zien. O, geliefde, dan gaat zulk een levende zien en horen wat hij nooit eerder gezien en gehoord heeft. Dan gaat hij zien dat hij zoveel jaren buiten God heeft geleefd. En dat is een ontdekking. Als je gaat zien dat je zoveel jaren voor jezelf hebt doorgebracht. Als de Heilige Geest ons er oog voor opent. Dat we zo lang die God hebben laten staan. O, als die Heilige Geest ons oog ervoor opent. Dat we vrij en moedwillig zelf die band met God hebben doorgesneden. En hem hebben verlaten. Dan komt er smart. Dan komt er innerlijke droefheid in ons hart. Dan komt er schaamte bij, gemeente, als we gaan zien dat we die heilige naam des Heren onteerd hebben. En dat we die geboden overtreden hebben. En dat we dat heilig evangelie verworpen hebben. Zou je niet gaan wenen, zou er geen innerlijke smart in het leven ontstaan. Als je gaat zien dat je, hoe oud ben je, zo lang al gezondigd hebt. Zo lang al gezondigd hebt. Tegen die heilige. Tegen die rechtvaardige. En bovenal tegen die goeddoende God. Die niet anders dan je behoud op het oog hebt gehad. O gemeente, dan gaan we met Bunyan uitroepen. O mijn zonde, mijn zonde, mijn zonde. Nu zie ik wat ik gedaan heb. Nu zie ik dat mijn naam in het heilig boek geschreven staat. En dat mijn naam zondaar heet. Ik heb het aangedurfd om tegen de Allerhoogste God te zondigen. Die niet anders gedaan dan mijn behoud op het oog heeft gehad. Zouden dat geen tranen met zich meebrengen? Zou dat geen innerlijke droefheid met zich meebrengen? Zou dat geen geliefde, geen smart teweeg brengen? Een smart die vermengd is met schuldbesef. Die vermengd is met liefdesmart. Want laat dan bij de een meer het schuldbesef op de voorgrond staan. En bij de ander meer de liefde Gods op de voorgrond staan. Maar beiden gaan wenen. En beiden hebben troost nodig. En maar ook in de verdere gang van het geestelijke leven. Daar is een volk dat een innerlijke smart met zich meedraagt. Een innerlijke smart omdat ze zo menigmaal zichzelf ervaren als zo ongelijkvormig aan Christus. Zo menigmaal ervaren dat ze de Here zo aan zijn plaats kunnen laten. Smart vanwege dat inwonende verderf. Smart dat ze de Here de eer niet kunnen geven die hij zo waard is. O, dat ze hem niet kunnen dienen zoals die gediend zou moeten worden. Smart vanwege dat eigen ik. Smart vanwege die eigen natuur. Smart omdat ze zo aardsgezind en wereldgelijkvormig kunnen zijn. Hoe anders moest toch hun leven zijn. En wie zal nu zulk een wenend hart kunnen troosten? En wie zal nou die droefheid kunnen beëindigen? Dat kan een dominee niet. En dat kan een engel zelfs niet. En dat kunnen ze zichzelf ook niet. Daar hebben ze nu God zelf voor nodig. Ze hebben nu die God nodig die niet alleen die droefheid in hun leven legt. Maar die hen ook gaat troosten. En nou gaat de Heere, die gaat het beloven aan die ongetroosten, aan die wenenden, dat hij zijn heilige geest zenden zal, die troosten zal. En hoe zal nu zo'n hart getroost kunnen worden? Hoe zal nu zo'n uitziend wenend hart naar de Heere verblijd kunnen worden? Als mensen het tegen hem of haar zeggen, oh nee gemeente, dat helpt niet. Maar als de Heere het zelf zegt, hoe doet de Heere dat? Wel, dan gaat die Heilige Geest, die gaat ze troosten door ze oog te openen voor de beloften van het evangelie, die in Christus ja en amen zijn. En daarom wordt deze dierbare geest de geest der waarheid genoemd. O, hoe gaat hij nou zulk een wenend hart troosten? Wel, door zijn geloof te schenken, door zijn armen des geloofs te schenken om dat woord des levens te omhelzen, door voeten des geloofs te schenken om tot hem uit te gaan, door een hart des geloofs te schenken opdat ze het mogen geloven. En daarom wordt hij ook de geest des geloofs genoemd. Hij gaat zulke harten troosten door ze te wijzen op dat enig offerlam, Jezus Christus. O, hij gaat ze troosten door ze de gemeenschap te doen proeven en smaken en ervaren met die God. Hij gaat ze troosten door de liefde in hun ziel te verwakkeren. Hij gaat ze troosten door hun hoop te verlevendigen en door hun geloof te versterken. Dat is nou het werk. Dat is nou zijn naam. Hij is degene die levend maakt. Hij is degene die telkenmale weer opwekt dat hart dat schreiend tot hem zucht. O, hij is die voorbidder. Hij is die voorspreker, maar hij is ook die trooster. Dat is zijn naam. Maar gemeente, deze Heilige Geest, die is ook bevoegd om te troosten. Want hij is een gezondene. En dan staan we erbij stil in onze tweede gedachte als het gaat over zijn zender, want we lezen, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam. Dus de Vader, die zendt hem in Christus' naam. In onze catechismus, daar lezen we: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En dan is het antwoord dat hij met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dus die Heilige Geest, dat is niet zomaar een kracht, zoals vele kringen leren en bewegingen, maar het is een persoon. Het is een persoon. Gij hebt mensen niet gelogen, zegt Petrus tegen Ananias, maar God. We lezen ervan in Genesis 1, en de geest God zweefde op de wateren. Mozes die bad om de Heilige Geest. En David die smeekt in Psalm 51, neem toch uw Heilige Geest niet van mij. En nou, die geest, dat is de beloofde. Dat is degene die gezonden wordt. En daarom wordt hij in Matthäus 10 genoemd de geest des vaders. En daarom wordt hij in de Romeinenbrief genoemd de geest van Christus. En omdat hij nou een persoon is, gemeente, daarom bevat het nu zoveel troost. Voor misschien zo'n ongetrooste vanmorgen, die misschien naar de kerk gekomen is en gezegd: o Heere, nu was het Pinksteren. En nou zijn de Pinksterpreken, die zijn alweer bijna voorbij. En nou heb ik er naar uitgezien, opdat mijn lege hart vervuld zou worden. Maar het is eigenlijk allemaal leeg gebleven. O, wel wat aangedaan en wel ontroerd door de preek en wel gevoeld dat het de waarheid Gods is. Maar de kracht ervan zo gemist. En het nut en de troost ervan zo gemist. O, hoor dan, ongetrouwste. O, hoor dan, gij rokende Vlaswiek. Hoor dan, gij door onwede voor het gedreven. Gij verdrukte. Deze Heilige Geest is een persoon die met de Vader en de Zoon een eeuwig wezen is. Dat wil zeggen, hij is ook alwetende. Hij weet van uw nood. Hij weet van uw uitzien. Hij weet van uw begeren. Hij weet ook van uw dodigheid. En hij weet ook van uw ledigheid. Hij is die God die met de Vader en de Zoon leeft tot in alle eeuwigheid. En nu heeft de Vader deze gezonden op de vrucht als vrucht en op de voorbede van Christus. En nou is die geest bevoegd, wil dat zeggen, om nu te troosten, om nu te leiden, om te wederbaren, om voor te spreken en voor te zeggen. O, hij is een bevoegd persoon. Want ik zal de welke de Vader zenden zal in mijn naam. Mag ik het vanmorgen even wat anders zeggen? Namens mij. In mijn naam, dat is dieper, o gemeente, maar om het wat duidelijker te maken. Namens mij, o, daar is een Vader en een Zoon, die weten ervan. Dat er nu een Heilige Geest gezonden wordt om dat werk van Christus te verheerlijken. Opdat dat welbehagen des Vaders voortgang zou vinden. En opdat het geopenbaard zou worden in die verloren zondaarsharten. En wie zal nou dat wonder verstaan? Nou is er een Vader en een Zoon die tronen in de hemel. En nou is er een derde persoon. En die gaat nou woning maken in een vuil verdorven zondaarshart. Die gaat nou zo'n woonplaats van Satan. En zo'n plaats waar het vol is van ongerechtigheid. En van zonde en van ongerechte, van eigen gerechtigheid. O, nu gaat nou die geest. Die gaat nou woning maken in zulk een hart. En nou wordt zo'n hart dat vol van ongerechtigheid is, waar de dood en waar het verderf te vinden is. Nou wordt zulk een hart nu een werkplaats, een woonplaats van de Heilige Geest. Wie zal dat verstaan, gemeente? Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Maar zo is het bepaald. En ik zou het niet weten als het niet stond in de Heilige Schrift. Maar zo is het afgesproken. In de stilte van de vrederaad. Daar is een Vader die verkoor. Daar is een Zoon die zichzelf toen gaf om borg en middelaar en zaligmaker te zijn. En toen heeft die Heilige Geest, we hebben er gisteravond ook maar wat van kunnen stamelen. Maar het is zo diep, gemeente, het is zo diep. Je kunt er eigenlijk geen woorden voor vinden. Maar nou is er die Vader die nou ook een Heilige Geest zendt. Om nu te gaan wonen in die verdorven zondaarsharten. Opdat dat huis vol zou worden. En opdat die naam verheerlijk zou worden. En opdat het welbehagen voortgang zou vinden. En nou gaat die Heilige Geest, geliefde, gaat die weldaden van Christus verheerlijken in zondaarsharten. O, die Vader, die is de bron. Dat is de fontein. En die Vader, die zond die Zoon. Maar die Vader die zendt nou ook die Heilige Geest. En dan blijft er maar één vraag over, hoe komt dat toch? En die vraag, gemeente, daar heb ik maar één antwoord op. En dat is maar één woord. Dat is nou liefde. Dat is nou eeuwige, onbegrijpelijke, zondaarse liefde. En liefde, dan moet u van mij niet vragen om dat te verklaren, want dat kan ik niet. Maar ik kan het bij tijden en ogenblikken, mag ik het wel aanbieden. Nou is er een vader die heeft lief gehad. En nou is er een zoon die zo lief had. Voor zijn vader en die gegevene dat hij zich doodgeliefd heeft voor de zijne. Dat hij die weg is willen gaan van kribbe naar kruis. Die weg van diepe vernedering. Maar nu is er ook die Heilige Geest die als die derde persoon nu afdaalt, gemeente. En die zich laat zenden. En die gedreven wordt door diezelfde liefde van de Vader en van de Zoon. En nou is het liefste werk van die Heilige Geest om die naam van die Vader te verheerlijken. En om dat werk van Christus te verheerlijken in de harten van verloren zondaren. O, deze zender die is bevoegd om nou dat heerlijke werk van Christus verdienste, waarin de Vader volmaakt tevreden is gesteld, opdat nu dat werk zou verheerlijkt worden en geopenbaard in die vuile, verdorven zondaarsharten. Opdat er niet alleen een amen des vaders zou klinken, maar opdat er nu ook bij de zondaar een amen zou gaan klinken. Opdat ook een zondaar nu ook alleen tevreden zou zijn met dat werk wat Christus verworven heeft. En wat is dan dat werk? Wel, geliefde, die zal u alles leren. En hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Zo komen we bij onze derde gedachte, zijn werk. Maar laten we eerst maar zingen uit Psalm 25. En daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede vers van Psalm 25. Zal u alles leren. Wat een troostwoord, gemeente, dat Christus sprak tot zijn leerlingen, tot zijn discipelen daar in die paaszaal. Wat zijn ze vervuld met vragen. Wat zijn ze vervuld met raadselen. O, het gaat zo heel anders als dat ze hadden verwacht. In plaats van een koninkrijk houden ze niks over. In plaats van Jeruzalem en in plaats van Heer een heerlijke troon gaat Christus spreken over een kruis en over de dood. Wat een vragen, wat een raadselen, zo hadden ze toch nooit verwacht. Ze hadden verwacht om van kracht tot kracht voor te gaan. En nu worden ze in hun verwachtingen al maar meer teleurgesteld. En hun hoop zinkt in. En hun geloof zinkt ook in. En nou gaat Christus zeggen, die zal u alles leren. En ze hebben juist zoveel onderwijs nodig. Wat een troostwoord, gemeente, voor zo'n hart dat vol vragen en raadselen zit. Dat zegt, Heer, ik begrijp het niet meer. O gezongen van uw wegen, kostelijke gedachten over u gehad. Naar mijn ziel verkwikt in uw huis. Mogen proeven en smaken dat gij goed zijt. Liefde Gods gevoeld en gesmaakt en ervaren. Misschien wel eens aangezeten aan die dis des verbonds en in het hart geleefd. Kom, maak God met mij groot. En nu, het lijkt wel of we met alles de dood ingaan. Zo anders als dat ze hadden verwacht. Die zal u alles leren. Dat die zal een leraar voor u zijn. En de zulke gemeenten die hebben nu dat onderwijs zo nodig. Want als die Heilige Geest nu gaat levend maken. Als nou die Heilige Geest ons hart gaat intrekken. Dan komen de vragen. En dan komen ook de raadselen. Dan ga je zien dat je de kennis kwijt bent. Die wegrechte kennis van jezelf. Die rechte kennis van God. Dan ga je zien dat je die gerechtigheid kwijt bent. Dan ga je zien dat je die heiligheid kwijt bent. Dan ga je ook zien dat het eigen schuld is. Dat je het allemaal kwijt bent. Dat je jezelf door moed en vrijwillige ongehoorzaamheid van die gaven hebt beroofd. O, dan krijg je behoefte aan kennis. Daarvoor, gemeente, dan kunnen we veel kennis menen te bezitten. Misschien zijn er hier wel in de kerk die precies weten hoe God een mens bekeert. Het kan best zijn dat er hier vanmorgen in de kerk zitten die precies van een ander kunnen horen hoe ver ze gekomen zijn op de weg des levens. Maar ik zal het u vertellen, geliefde gemeenten, als de Heilige Geest intrek gaat nemen in uw hart. Dan komt er een tijd in uw leven dat u het niet meer weet. Dan weet u niet meer hoe u zalig moet worden. Dan weet u niet meer hoe die verzoende gemeenschap tot stand moet worden gebracht. Dan weet u niet meer hoe de genade geschonken kan worden. O, dan gaan we, geliefde, dan worden we een onwetende. Juist genade, dat leert onze onwetendheid zien. Paulus, die heeft nooit gevraagd hoe het moest, want hij wist het. Maar toen hij op de weg naar Damascus neergeslagen werd, toen ging hij vragen, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Die kamerling, geliefde, die had vragen en onwetendheid in zich. Die zegt, van wie zegt de profeet dat nou? Van zichzelf of van een ander? O, geliefde, die Emmausgangers, rijke tijd gehad. De woorden van Christus opgedronken in zijn tegenwoordigheid verkeerd. Gesproken met Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dan lopen ze naar Emmaus. Wij hoopten dat hij het was. Wij hoopten dat hij het was. Misschien zitten er zulke vanmorgen ook wel in de kerk. Belijdenis afgelegd. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Misschien het wel eens mogen zeggen uit de overvloed van het gemoed. Waar zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En nu is het Pinksteren geworden en het is van binnen koud. En het is leeg. En het is dor. En gesmeekt om die regen des geestes. Maar die regen des geestes is tot op dit ogenblik eigenlijk voor eigen waarneming uitgebleven. En hoe moet het nou verder? Daar is een dichter van Psalm 119 die zegt: ontdek mijn ogen opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. We hebben het zojuist samen gezongen, Psalm 25, en dat is toch zo'n kostelijke psalm, gemeente. Want die wordt, hoe meer we het nou gaan leren, hoe meer deze psalm nu waard. En meer kracht gaat doen in ons leven. Heer, hij maakt mij toch uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou zitten daar die discipelen, ze zitten vol vragen en volle raadselen. Hun harten zijn ontroerd. Hoe moet dat nou toch verder? Ze komen met alles in de dood terecht. En nou gaat Christus, die gaat het ze zeggen. En die trooster die zal komen. Dat is een bevoegde persoon. En die zal u alles leren. U, Petrus, Johannes, Thomas, Matthäus, die zal u alles leren. O die heerlijke persoon, die gezegende Heilige Geest, die zal afdalen en die gaat nou lesgeven aan zulke zondaren. Aan zulke zondaren. Die gaat zo laag afdalen dat degene die het meest onwetend is, het toch nog begrijpt. Die zal u alles leren. Al datgene wat gij nou niet begrijpt. Al datgene, al die vragen en die raadselen. Die zal nou de Heilige Geest oplossen. Die zal u alles leren. Die zal u leren van de ernst van de zonde. Die zal u leren van de verlorenheid van uw bestaan. O, die zal u leren dat uit u geen vrucht meer gevonden kan worden in der eeuwigheid niet. Die zal u leren dat het aan uw zijde gans en al kwijt en verloren is. O, die zal u leren dat gerechtvaardigd voor God zou weggeslingerd kunnen worden in die eeuwige nacht. Maar die zal u ook leren die eeuwige barmhartigheden Gods. Die zal u in het bijzonder leren de rijkdom van die goddelijke genade. O, die zal u Christus leren. Christus in zijn bereidwilligheid om zulke zondaren te ontvangen. Die zal u leren de noodzaak van Christus. Die zal u leren de dierbaarheid van Christus. Die zal u leren de gepastheid van deze Christus. Die zal u leren welke weg ge nou zult moeten gaan. Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gij gaan moet. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Hij zal u leren wat er allemaal te vinden is in mijn ambten. Als profeet, als priester en als koning. Hij zal u leren wat er allemaal in mijn namen te vinden is. Hij zal u leren waarom die weg van vernedering nou nodig was. Maar ook die weg van verhoging. O, hij zal u leren het wonder van die naturen van Christus. Hij zal u leren alles. Alles wat nou nodig is. Opdat Christus, opdat die God nu die gezegende hoogste plaats in het leven mag innemen. O, hij maakt plaats. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. En als die u gaat leren en onderwijzen. O, dan komt ge zelf naakt aan de kant te staan. Maar dan zult ge de belijdenis gaan verstaan. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dan zult gij het gaan leren dat als hij het leven is, dat gij dan sterven moet. Opdat er geen roem in het schepsel zou overblijven. O, hij zal u alles leren. Aangaande dat eeuwig welbehagen Gods. Aangaande dat eeuwig verbond des vredes. Hoe God nou van eeuwigheid over zulke verloren zondaar nu gedachten des vredes heeft gehad. En hij zal u indachtig maken alles. Wat ik u gezegd heb, o geliefde, is een rijker troost denkbaar. Voor zo'n ongetrouwste, voor zo'n rokende vlaswiek, voor zo'n geknakte riet, voor zo'n ongetrouwste die zeggen moet, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Die zal u indachtig maken. Dat houdt in dat die zondaren vergeetachtig zijn. O, daar zijn van die zaken waarvan de Heere zegt, waarvan de dichter zingt, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Maar gemeente, als we het terughouden bij het verband van onze tekst, dan heeft Christus zoveel onderwijs gegeven. Maar de meeste woorden hebben ze niet begrepen. En de meeste woorden zijn ze ook vergeten. En nou gaat die Heilige Geest komen. En die gaat die woorden van Christus terughalen. Die gaat ze indachtig maken. Hij heeft tot hen gesproken, ik ben de weg. En nou gaat die Heilige Geest leren dat hij ook echt alleen de weg is. Hij heeft gesproken, ik ben de waarheid. En nu gaat die Heilige Geest dat indachtig maken, dat hij alleen de waarheid is. O, die Christus heeft gesproken, ik ben het leven, ik leef en gij zult leven. En nou zal die Heilige Geest indachtig maken, die woorden, dat nu ook alleen in hem het leven ligt. En dat hij nu alleen het leven is. Opdat ze alle schade en drek zouden gaan achten. Om hem alleen te mogen kennen. Om hem alleen te mogen bezitten als die gezegende borg en zaligmaker. Hij zal u indachtig maken. Dat wil zeggen, hij zal het licht doen opgaan over zijn eigen werk. O geliefde, als Petrus Christus spreekt over lijden en sterven, zegt Petrus, nee Heere, dat is niet nodig. Dat hoeft niet. En als die enkele weken later op de Pinksterdag staat, dan zegt hij dat deze naar de bepaalde raad en voorkennis Gods nu gestorven en gekruisigd is. Dan mag Petrus licht ontvangen over die gezegende heilsweg. De Heilige Geest die zal indachtig maken. En als dat nou vanmorgen is zou gebeuren, bij u, ongetrouwste, bij u, die daar zegt, zou God wel weten van mijn droevig lot. O, zou het allemaal bij mij wel waar geweest zijn? Zou het toch geen vrucht van opvoeding zijn geweest? Zou het toch niet een vergemoedswerk zijn geweest in mijn leven? En als nou die Heilige Geest indachtig gaat maken, En als hij nou dat licht erover zou laten schijnen vanmorgen. Dat dat werk het werk Gods is. Wat zou ge daarmee vertroost worden. O, wat zou ge van vreugde opspringen. Wat zou ge uit van dat nut van dat gezegende Pinksterfeest mogen ervaren. Wat zou het vandaag vol worden. Wat zou het vol worden als hij indachtig maakte datgene wat hij geschonken heeft. Opdat hij daar het stempel eens zou opgezet. Opdat die kostelijke zaken die hij geschonken heeft, maar die zou aangevochten worden en zou bestreden worden. Opdat het licht daarover zou mogen vallen dat het geen gemoedswerk was. En dat het geen werk van opvoeding was, maar dat het zijn werk was. O, als dit licht over de genade Gods in de ziel mag opgaan. Om dan met Paulus te mogen gaan getuigen. Ik weet in wien ik geloofd heb. Gods kinderen zijn vele woorden vergeten. Want ze zijn vergeetachtig van aard. Daarbij is Satan er altijd bij. Die leugenaar van de beginnen, die altijd maar tracht om dat werk Gods te verstoren. En vooral dat werk Gods in eigen hart. Maar die zal u alles leren. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Wat ik u gezegd heb in de prediking. Wat ik u gezegd heb, toen ge daar als een ellendige, als een arme, als een nooddruftig in de kerk zat. En toen ge vertroost werd met de woorden Gods. Maar die daarna weer als het ware onder het stof bedekt liggen. O, nu zal ik u indachtig maken. Nu zal ik u overtuigen dat hetgeen wat u ervaren mocht. Mijn werk was. Gods kinderen, gemeente, die worden zo menigmaal door twijfel geschud. Zo menigmaal liggen de woorden van Christus onder het stof. Zo menigmaal als ze op zichzelf zien, dan zeggen ze, heren, dat kan toch eigenlijk niet. Anderen hoor ik spreken van de voortgang in de genade Gods. Het toenemen in de kennis van die gezegende persoon. En als ik naar mezelf kijk, dan moet ik eigenlijk zeggen, ik ga wel meer kennis krijgen, maar dan van mezelf, van mijn vuilheid, van mijn verlorenheid. Dan ga ik zonde zien die ik nooit als zonde heb gezien, maar die op was in de kennis van hem. Die is voor mijn gevoel zo klein en zo nietig. O, hoor dan. De trooster, dat is die Parakletos. Dat is die levenverwekker. Dat is die voorspreker. Dat is die voorzegger. Maar dat is ook die trouwster. Die zal u alles leren. Dat is nou het nut van Pinksteren. Die zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dan, gemeente, dan krijgen we iets van Pinksteren. Dan wordt de tweede Pinksterdag de beste dag van Pinksteren. Nog één keer gaan we terug naar het Oude Testament. In Leviticus 23, daar werd gesproken over het Pinksterfeest. Pinksterfeest was oogstfeest. Maar nou had de Heere aan zijn volk geboden dat het land dat mocht niet helemaal kaal worden. Daar moest blijven staan. Waarom? Wel, als nou de oogst voorbij was, dan kwamen de armen. En dan kwamen de weduwen. En dan kwamen de hulpbehoevenden. Dan kwamen degenen die geen land bezaten. En dan kwamen ze daar op de akker aren lezen. O, dat ge vanmorgen dan naar de kerk gekomen was. En dat ge dan nog een paar arenden zou lezen. Tot uw bemoediging en tot vertroosting. Het zou mijn ziel verblijden. Als er zulke vanmorgen in de kerk waren. En als we dienen mochten om voor dat gekrookte riet dan nog een boodschap te hebben, die zal u alles leren. Houd dan maar moed. O, houd dan maar moed, God vruchten schaar, want hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan maar. Ja, wacht. Maar verlaat u dan ook op de Heer. Dan hebben we toch iets van Pinksteren. Amen. Ja, heren, zou u alstublieft de grote toepasser willen zijn? Zou u de trooster willen zijn? Want u kent uw kinderen ook vanmorgen, hoe ze gekomen zijn naar uw huis. Misschien met vragen en met raadselen, met droefheid in hun ziel. Maar gij kunt troosten beter dan dat een moeder het kan. En zegt gij tot hun harten en tot hun zielen, ik ben u heel alleen. Laat er nog eens een beetje licht mogen vallen, heren, over de afgelegde levensweg. Opdat ze opnieuw bemoedigd en vertroost de weg zouden gaan ziende op de overste leidsman. En opdat ze zouden zien dat dat nou uw methode is. Opdat ze zelf zouden leren al maar meer afgebroken te worden in zichzelf. En dan zo alle hulp en heil alleen van u te verwachten. En dan zelf als een onvruchtbare over de aarde. Maar om dan vruchtbaar te zijn alleen in u, o dierbare geest. Wil u troosten, wil u onderwijzen, wil u nieuw leven verwekken. Wil uw leven schenken, wil uw leven sparen, wil uw leven versterken. Ja, versterk gij wat uw hand wrocht. En zo zijn we gekomen aan het einde van Pinksterpreken. U hebt ons doorgedragen, o lieve God. We mogen uw naam ootmoedig dank zeggen voor uw rijkdom en voor uw liefde en voor uw genade en voor alles wat u schonk. En dan bidden wij van u, ga met ons de nieuwe week weer in. Wil u ons sparen en ons dragen, gedenk, heren, de zieken van de gemeente. Gedenk ze die met ons meeluisteren door middel van de kerktelefoon. O, wil u hun harten verblijden, onze broeder, onze medebroeder, ouderling. Die al zoveel tijd niet in uw huis is geweest, gedenk ook hem. En geef, heren, waar die ook al deze feestdagen niet in uw huis mocht kon zijn, dat u zijn ziel verkwikken mocht met die troost van Pinksteren. En wil u ons dan zo samen voor uw rekening nemen, die onbekende toekomst weer ingaande. En verblijdt u ons dan met uw grote godsdaden. Wij bidden het om Jezus' wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 119. En daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119, vers 3.